Goedemorgen gemeente, gasten en allen die thuis met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent A.R. van Asselt uit Baarn en vanavond op proponent G.A. van Ginkel uit Maartensdijk om 7 uur voor te gaan in de Westerkerk. Volgende week, zondag 13 februari, hoop voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk. En dat is dan in Stjavelin. Daarvoor wordt u uitgenodigd. En 's avonds om 7 uur dominee C. Schreur uit Oudorp in de Westerkerk. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor het werk van dominee Kleinbloesem via de gereformeerde zendingsbond. En deze week start de kinderclub op woensdagmiddag van 2 uur tot 3:30 in de units bij de Westerkerk. Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 4 zijn van harte welkom. En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Met dankbaarheid en vreugde delen we mee dat de heer J. Holland zijn verkiezing tot diaken heeft mogen aanvaarden. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van genoemde broeder kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk 1 week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkraad, de heer J. Awiegers, Westeinde 237, te worden ingediend. En we hopen dan zondagmiddag 20 februari om 3:00 een bevestigingsdienst te houden in de Westerkerk. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. Laten we nu gaan zingen de voorzang, het bekende vers, Psalm 81, het 12e vers, opent uw mond.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Over dood en over leven gaat het ook op deze morgen. In het bijzonder zingt op Psalm 85, daarvan het tweede vers. Het is een gebed om leven. En wie van ons zou het niet mee kunnen zingen? Al biddend, 85 vers 2, heeft dan al Heer uw gramschap nimmer en zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. En dan ook die zinsnede, zult ge uit de dood ons niet herleven doen. Het is Psalm 85 vers 2 wat wij zingen. We stellen ons ook op deze morgen onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en wij zingen opnieuw dan van Psalm 119 en daarvan het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. En wat er verder volgt in Psalm 119, vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuinen en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Johannes 11. We lezen daarvan de versen 17 vanaf het 17e vers tot en met het 46e. Johannes 11 vanaf vers 17, daar luidt het woord van de Heere als volgt. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal wederopstaan. Martha zei tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zei tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk zeggende: De Meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats van hem waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf, en het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag, en Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tot hen: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Tot zover. Laten we nu de Heere bidden om de bediening met zijn Heilige Geest in de verkondiging van het woord. Laat ons de Heere bidden. Open, Heere, dit woord voor ons hart, ook op deze morgen. Niet onbekend, maar daarom misschien ook wel des te meer moeilijk. Omdat onze oren doof kunnen worden voor die bekende klanken zoals het tikken van de klok thuis bijna niet meer gehoord wordt. Het is een ingesleten geluid. Zo zou het zomaar kunnen wezen, ook als dit woord geopend ligt, de opwekking van Lazarus. Maak, Heere, dat u zo'n heilige aandacht geeft, ook vanmorgen door uw heilige geest gewerkt in onze harten, dat we dit horen als voor het eerst. En met name waar dit wonder dan ook een teken van wil zijn. Het gaat niet alleen om de opwekking van Lazarus. Het gaat om u. En om uw levendwekkende kwaliteiten. Dat kan echt helemaal niemand. Er zijn knappe doktoren. Maar een dode levend maken. Geeft dat wij onder de indruk mogen komen. En dat dat precies dan ook op deze morgen het antwoord is op de grote zielenvraag. Hoe kan een dode leven? Geef die vraag, Heere, in onze harten. Te midden van alle doodsheid, waarvan we ook gezongen hebben, zult ge uit de dood ons niet herleven doen. Die geestelijke dood, waarin wij geboren zijn, waarom wij ook wederom geboren moeten worden, zoals de apostel Petrus het ook ooit geschreven had. Geboren te midden van de dood. Heere, leer ons, onderwijs ons vanmorgen vanuit uw woord. Om te leren wat die woorden nu betekenen. Dat denken we zo'n beetje wel te weten. Dood en leven. Wat dat inhoudt. Maar al meer en al meer blijkt dat we dat juist niet weten. Dat het niet gaat om een hartslag. Maar dat het ten diepste alleen maar gaat om de omgang met u. Leer ons dan ook vanmorgen door uw woord te openen voor ons hart. Om op al het andere dan ook vrijwillig, ingewonnen door uw heilige geest, de dood ook te schrijven. Dat we het eens mogen worden met uw woord. Met hoe u nou ons ziet. En tegelijkertijd, Heren, dat is het ook zo'n heerlijke verandering. Dat u ook daar vanmorgen vrijmoedig, aanstekelijk, aanlokkelijk overgeeft te spreken. Dat heerlijke wonder van levendmaking, wat u doen wilt. Het is geen kleinigheid wat u uw kinderen kwijt wil. Het is ook niet groot, het is buitengewoon groot. Het is zo heerlijk, dat Heren, we vragen van u om dat nou juist ook vanmorgen ons voor ogen te schilderen. Die noodzaak die er is aan de ene kant, maar ook de heerlijkheid aan de andere kant. Zo kan het niet blijven, zoals we geboren zijn. Zo hoeft het ook niet te blijven. Leer ons die stem te horen, Heren. Leid ons door uw woord. Zegen deze dienst. Maak het een dienst. Ter ere van uw naam, om Jezus wil. Amen. Psalmdichter, die heeft een verlangen naar God. Als het hebt, naar water. God is zijn eerste levensbehoefte. Hij noemt de Heere de God des levens in Psalm 42 vers 1. En dat gaan we ook zingen. Voorafgaand aan de verkondiging. Het heigend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Dit is Psalm 42 vers 1. kerntekst wil ik u noemen, het 25e vers van Johannes 11. Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Twee verkondigingen vanmorgen bij deze woorden. Mijn dood in de eerste plaats, mijn dood en zijn leven. Mijn dood en zijn leven. De opwekking van Lazarus. Hoe indrukwekkend. En toch, daar gaat het niet om. Het is een teken. Een teken van wie de Heere is. Hij wekt op. Uit de dood. Wat zou ik graag opstaan? Jullie ook? Uit het graf van de zonde. Of sterven. Om te leven. Hij wekt met slechts te spreken Lazarus op. Voor hun oog. Hij was doodziek geworden, Lazarus. En door de ziekte doodgegaan, zoals het gebeurt bij zo ontzaglijk velen. En wie is er ten diepste die de slaap des doods niet eens zal slapen? En daarom komen we vanmorgen tot de kern. Wat is ons oerprobleem? Dat we doodgaan? Of zal ik vanmorgen met de Bijbel zeggen dat we dood zijn? Wat is zondigen? Wat is zondigen? Wat is het? Zeg het me. Zeg het me vanmorgen. Wat is zondigen? Zondige is de levensbron verlaten. Zoals Jeremia het zei. Mij, de springader des levens, hebben zij verlaten. Om zichzelf bakken te houden. Gebroken bakken die geen water houden. Is dat mijn leven? Mezelf op de been proberen te houden en is het daar ook niet allemaal mee begonnen ooit? Dat wij onze stappen begonnen te zetten bij God vandaan. Bij het leven vandaan. Bij u, Heere, is de levensbron. Maar buiten u is geen leven. Weg van het leven is de dood. En kom, als wij teruggaan in onze familiegeschiedenis van onze overgrootvader Adam. Ah, wat was hij ontzaglijk levend in het aangezicht van God. God had zijn eigen adem hem ingeblazen, bezield met goddelijke geest. En dat is dan ook precies wat wij kwijt zijn. Wij definiëren denk ik vandaag het wat anders als we het hebben over leven. Dan hebben we het over polsslag. Het is al een paar jaar geleden dat een buurvrouw die vond mij. Ik was helemaal blauw, buiten in de kou en ik was buiten bewustzijn. En het eerste wat ze dacht is, die jongen is dood. En toen keek ze bij me en toen voelde ze mijn pols, hartslag. Hij leeft, hij leeft. De Bijbel leert ons toch anders spreken over leven. En daarom, ik kom tot u met een hele eenvoudige vraag, maar wel een hele diepe vraag. Wanneer is Adam gestorven? Ik stelde de jongens op de catechese in Lunteren die vraag een keer. Wanneer is Adam gestorven? En toen was er eentje die was snel bij en die had zijn bijbeltje opgezocht, Genesis 5. Ik dacht vers 5 dat het daarom staat, dat Adam 930 jaren oud zijnde stierf. Nou ja, dat is natuurlijk een goed antwoord. Maar, en zo heb ik er eigenlijk ook altijd over gedacht. Maar gaandeweg, ik had meer en meer gaan bestuderen, ben ik gaan zien dat het toch wat anders ligt. God had een boom geplaatst in die hof. De jongens en meisjes kennen het. En bij die ene boom had de Heer gesproken, als u daarvan eet, die boom van de kennis van goed en kwaad, en dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, dat is niet voor tweelei uitleg vatbaar. Op die dag, Adam, dat je van die vrucht neemt, zul je de dood sterven. Nou ja. De slang zegt, nee, als je van die boom eet, zul je de dood niet sterven, maar je zult als God wezen. Kennende goed en kwaad. En ik dacht eigenlijk bij mezelf, Adam en Eva nemen van die vrucht en ze blijven inderdaad gewoon leven. 930 jaar. Ja, wanneer precies Adam die vrucht nam, dat staat er natuurlijk niet bij. Maar ze leven nog heel lang voort. Terwijl God had gezegd dat ze op die dag zouden sterven. Leert het Bijbelboek Genesis dus dat de slang de waarheid spreekt en God niet? Totdat mijn ogen geopend werden voor wat er eigenlijk staat. Natuurlijk laat het Bijbelboek Genesis niet zien dat de duivel gelijk heeft en de waarheid spreekt en God niet. Ten dagen dat gij daarvan eet, Adam, zult gij de dood sterven. Wat gebeurde er op de dag dat Adam van de vrucht nam? Op dezelfde dag werd Adam, we weten het, Genesis 3, vers 24, uit de hof gedreven. Dat is dat hele ingrijpende woord. God dreef de mens uit. En dat is dan ook precies wat wij met de Bijbel leren om dat nu de dood te noemen. Leven op afstand van God is geen leven. Zoals dat bekende gedichtje. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is dat goed, gemeente, vanmorgen dat we dat doen? Op heel dat leven van mij en van u, buiten God, dat we daarvan zeggen, met de Bijbel in de hand. Inderdaad, dat is ten diepste het leven niet. Dat is de dood. De Bijbel laat dat zien op meerdere plekken. Ik noem er een paar. Het is heel bekend dat gedeelte in Lucas 15 van die verloren zoon. En aan het eind van die gelijkenis, dan spreekt die vader tot die oudste zoon. Men behoorde dan vrolijk te zijn, want deze mijn zoon was dood, maar is weder levend geworden. Nou, dat dacht die jongen niet. Nee, dit is het leven. Ik neem het ervan in dat verre land. Dit is het leven. Dat is precies wat wij ook allemaal geloven. Dat is het leven. Eten en drinken en vrolijk zijn. En de Bijbel, de Heer Jezus zegt daarvan. De Vader zegt daarvan. Mijn zoon was dood. Of, ook heel duidelijk, ingrijpend, als de apostel Paulus zijn Efezebrief schrijft, dan brengt hij samen met die Efeziërs een gemeenschappelijke geschiedenis in gedachten. In het tweede hoofdstuk. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart, door de zonde en door de misdaden, onder de welke wij ook alle verkeerd hebben, in de begeerlijkheden ons vleeses, doen het de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. De Bijbel leert dus door heel dit woord heen een geestelijke doodstaat. En dat is samengevat, en ik nodig u ook uit, jullie ook, om dat met mij te doen vanmorgen. Is dat niet goed, dat we met de Bijbel in de hand, al dat leven van mij, al die dagen, dat ik buiten God leefde, en ik heb mijn geestelijke biografie, mijn levensbeschrijving en helemaal beschreven wat ik allemaal heb gedaan. Mijn werk, mijn gezinsleven, waar ik allemaal geweest ben. En ik pak een rode pen en ik schrijf over al die dingen heen. D-O-O-D. Ik was dood, want ik kende God niet. Ten dagen dat gij van die boom eet, zult gij stervende sterven, staat er eigenlijk. Met andere woorden, het stervensproces wordt in gang gezet. En dat lichamelijke sterven, dat is nog maar eigenlijk een bijgevolg. Dat is voor ons, wij noemen dat de dood, de dood. Maar de dood is eigenlijk bijbels gezien dat van God afraken. Op grote afstand van hem beginnen te leven. Later zou de Heer Jezus verderop in dit heerlijke evangelie van Johannes, in dat heerlijke hoge priesterlijke gebed, het toch zeggen. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. Met andere woorden, dat is het leven niet. Wie dan ook op deze wereld kennen, menen mezelf te kennen, maar God niet kennen. Adam was de hof uitgegaan. Het was zo goed geweest. Hij was een levende ziel. Hij had een tong om al die heerlijke smaken te proeven van de vruchten die daar waren. Een neus om al die geuren op te snuiven. Ogen om al het schoons te aanschouwen. En nu was hij uit de hof. En ik denk, de eerste dagen had hij nog niet eens zoveel gemerkt, toch? Van die doodstaat waarin hij terecht was gekomen. Maar na verloop van tijd was het toch allemaal begonnen. Het stervensproces. De rimpeltjes, eerst hier en toen over heel zijn gezicht. En de aftakeling. En de mensen zeiden, nou, die is toch ook oud geworden. Wat zeggen we soms onder elkaar? Nou, die is toch ook oud geworden, zeg. Nou, Adam was ook oud geworden, zeg. Hij kon op den duur, bij wijze van spreken, zijn ene voet niet meer voor de andere krijgen. Zijn haar was eerst mooi donker. Toen werd het grijs. En uiteindelijk was het spierwit geworden. De kleur van de dood. Dat is het sterven. Hij was aan het doodgaan. Hij was niet meer in gemeenschap met God. Was hij in Gods heiligdom gebleven, dan was zijn vreugd gewis. Maar de vreugd was weggeëbd en hij was zo achteruit gegaan. Zijn blik stond misschien wat donker. En hij was getekend, zouden we zeggen, door het, ja, we zeggen vaak getekend door het leven. Maar misschien kunnen we beter zeggen, met de Bijbel in de hand, getekend door de dood. Dat leven is niet anders dan een gestadige dood. En herkent u dat ook? Zoals die vrouw die het heel eerlijk zei, dat ze af en toe in de spiegel keek en dat ze zich tegen zichzelf zei, nou, het mooie is het nu toch ook al vanaf. En we zijn er allemaal aan gewend, hè, dat we ouder worden. Dat is nou eenmaal zo als het gaat. We zijn er een soort van aan gewend. En uiteindelijk eindigt het echt in de dood, de lichamelijke dood. Dat is de weg van alle vlees. En toch, niemand vindt het normaal als het erop aankomt. En we staan allemaal ook dan, denk ik wel, te huilen met de tranen in de ogen of de tranen in het hart daarbij die, bij de kist van onze geliefde, bij het graf. Het grijpt in, het verstoort, het verscheurt. Met andere woorden, ook in de wereld gelooft men dat het hoort er niet bij. De dood hoort erbij. Nee, de dood hoort er niet bij. Het is praktijk van alle dag. Luther die zong, midden in het leven zijn wij door de dood omgeven. Waarom gaan eigenlijk alle mensen dood? Omdat alle mensen buiten het paradijs geboren worden. Buiten de levensbron. En tegelijkertijd is die doodstaat niet, zoals dat soms in sommige kringen gebeurt, een soort excuus van een dood mens kan helemaal niks. Want we lezen in de Bijbel, zeker inderdaad in, bijvoorbeeld dan in Efeze 2, dat het een hele actieve dood is. Dood in zonde en misdaden. Er was één ding. En dat is dan ook het beeld hier, hè, van Lazarus. Er is één ding wat Lazarus nog kon doen. Eén ding. Stinken. Hij riekt. In mijn natuurstaat kan ik maar één ding doen voor God. En dat is stinken. Wij gaan niet dood, gemeente, omdat wij te weinig groente en fruit eten of zo. Hoe verstandig dat natuurlijk ook is. Wij gaan ook niet rimpelen door te veel zorgen. Waarom denkt niemand bij een gezond leven aan een verzoende relatie met onze Schepper? Hoe ongezond is het eigenlijk om buiten God te leven? Het antwoord is, het is dodelijk. Het is dodelijk. Het is dodelijk. En daarom, gemeente, want dat is mijn verlangen ook op deze morgen om het over het leven te hebben. Gemeente, we gaan naar de tweede verkondiging, zijn leven. Wat een wonder, gemeente. Het is kerst geworden. God in het vlees. Omdat die afstand tot mijn Schepper de dood betekent, betekent kerst de nabijheid van God in het vlees. En daarmee dus het leven. We hebben het gelezen als kerntekst. Ik ben de opstanding en het leven. Johannes, hier, de apostel, die schrijft een brief. Zo heerlijk, die eerste Johannesbrief. En die neemt de pen ter hand en schrijft toch heerlijk dat hetgeen van de beginnen was, hetgeen wat wij gehoord hebben, hetgeen wat wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Hij zegt, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven, het waar bij de Vader is en ons is geopenbaard. Het leven gezien. Zoiets hebt u nog nooit gezien. Wat een leven. Wat een leven. We zagen even wat de dood inhoudt. Van God verwijderd zijn. En hier komt God zo naderbij in de zoon van zijn liefde. Aanrakenbaar dichtbij. Een ontmoeting met Jezus. Je hebt je nog nooit zo dood gevoeld. En je hebt je nog nooit zo levend gevoeld. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. We hebben al brood, Heer Jezus, we hebben al brood hoor. Hebben we bij de winkel gehaald. Maar ik ben het brood des levens. En ik ben het water des levens. Het was zo teer. Adam was geschapen. En God had als het ware zich over Adam, zijn lichaam, heen gebogen. En die goddelijke adem, die geest, in hem geblazen. We hebben het wel eens over reanimatie, maar dit was animatie. Hij had die geest in Adam geblazen. Paulus zou erover schrijven, de eerste Adam is geworden tot een levende ziel. Maar de laatste Adam tot een levendmakende geest. Hoe teer is de levendmaking van de laatste Adam. En dan denk ik in het bijzonder hoe dat vervulling begon te krijgen op de Pinksterdag. En nog steeds, als de Heere zijn geest uitgiet in het zondaarshart. Wat u voor leven hield, wordt nu voor u de dood. Wat voor u de dood was, dat wordt nu het leven. En daarom, gemeente, ik denk dat er in deze wereld geen grotere verandering mogelijk is dan deze verandering van dood levend worden. Je kunt een nieuwe baan krijgen. Of juist ontslag. Vader worden. Moeder. Je kunt trouwen. Of weduwnaar worden. Maar de grootste verandering is deze verandering. Die van dood naar levend. Hunkert u naar dit leven? Misschien wel het grootste bewijs dat u levend bent, is dat u smacht naar dit leven. Zoals we het zongen in Psalm 42 en ook in 36 straks. En al die oud-testamentische verlangens naar de God van het leven, water, leven, zoekt naar leven. En leven heeft daarom ook levensonderhoud nodig. Eten en drinken. Daarom hebben we vanmorgen ontbeten, denk ik. maar geestelijk leven heeft Christus nodig. Het water des levens, het brood des levens. De Heer Jezus beschrijft zichzelf als mijn eerste levensbehoefte. En daarom toch ook mijn vraag. Hoe kan het dat ik geestelijk gezien zo vaak honger lijd als de hemelse voorraadkasten zo onzagwekkend gevuld zijn met geestelijk voedsel? Jezus komt langs, hier bij Lazarus. En hij roept. En dat doe ik hem niet na. Ik was van de week bij een familie in rouw. En ik denk er niet aan, het komt niet bij me op om bij het ontslapen lichaam te spreken tot de doden. Mijn stemgemeente, soms vraag ik me af. Soms vraag ik me af of de levende mensen het horen. Laat staan de gestorvenen. Mijn stem. Maar zijn stem. Zijn stem. En ik vraag u op deze morgen. Wie herkent zich in Lazarus? Wie voelt zich soms liggen of zitten als een dode? Ik vind het heel ingrijpend, zoals de Bijbel ons afbeeldt. Wat dachten we van Eutychus? De jongeling te Nain, dochtertje van Jairus. Het zijn allemaal tekenen, zo ook hier, van dat wat de Heer Jezus met zondaren, dode zondaren, wil doen, opwekken. En daarom zo mooi verwoord door de Dordtse leerregels, als ze spreken over die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden, levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, die God zonder ons en in ons werkt. Dag, wellicht lezen we dat vers wat we in het bijzonder dan ook vanmorgen lazen wel vaak te snel. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Maar laten we die komma die daar staat in 25, vers 25, nou even goed vallen. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat komt er nog bij. Maar dat is er. Met andere woorden, die in mij gelooft zal leven. Het geloof in de Heer Jezus heeft zulke effecten, gevolgen, dat het leven uit hem direct binnenvloeit. Zoals hij het later in de woorden van Johannes 15 zo mooi verwoordt, als van een wijnstok en ranken. Die ranken worden ingeënt en trekken die heerlijke levenssappen nu uit de wijnstok. Met andere woorden, het gaat in het geloof, zoals hier de evangelist Johannes erover spreekt, niet om alleen maar een soort overtuiging. Zo van, ik geloof dat de Heer Jezus op aarde is geweest. En ik geloof ook nog wel dat hij gekruisigd is. Maar van zo'n oppervlakkige lezing van het woord geloof worden we wel genezen als wij lezen in het evangelie van Johannes. Geloof in het evangelie van Johannes is zo'n innige liefdesverhouding tussen de zondaar en hem, dat nu het leven van de Heer Jezus binnenvloeit. Zo innig dat we heilig aan hem verslingerd zijn. Dat mijn woorden, zegt hij, in u blijven. Ingeënt. Zo nauw verbonden, zoals Johannes, die zich ter ruste mocht leggen in zijn schoot. En dan komen we weer terug op die kern. Daarom begon ik ook op deze morgen met Adam. Wat hield voor Adam nou die geestelijke dood in? Is die grote verwijdering van God. En wat houdt nou het leven in? Als die verwijdering door de Heer Jezus wordt opgeheven. En hij zijn zaligmakersarmen slaat om de zondaar. Geloof is een liefdeswoord. Een verbindingswoord. Al het andere is ten diepste geen geloof. Op het moment dat ik geloof, ga ik leven. Denk alleen maar aan dat hele beroemde woord van Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Op het moment dat ik geloof, ga ik leven. En tegelijkertijd, op het moment dat ik terugzink in ongeloof, wordt het ook weer dood. Op het moment dat ik nog nooit in mijn leven heb geloofd, is er tot hiertoe dood. Kunt u dat zeggen? En wilt u dat zeggen, dat er een gedeelte van uw leven achter u ligt, waarvan u wil zeggen dat toen was ik dood? Geloof. En toch, gemeente, juist na ontvangen genade zijn er die momenten dat ik me zo doods voel. Juist omdat ik weet wat het leven is. Juist omdat ik weet wie het leven is. Ik mis u zo. Ik ben weer teruggekeerd naar die bakken. Die bakken die zo lekken en daardoor zo droog staan. Ik kom tot de maaltijd. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Blijden wij dat wij daarmee midden in de dood liggen. Dat zijn de woorden van het formulier. Als ik ga tot de tafel van het avondmaal, dan belijden die stappen die ik zet uit de bank dat ik het leven in hem zoek. En inderdaad dat ik midden in de dood lig. Graag erken ik dat nu. Het is inderdaad wel de meest radicale boodschap die ik kan horen. Het is intensiever, ingrijpender dan de boodschap van ziekte. Als ik bij de dokter kom en hij zegt het is ernstig, en misschien wel zo ernstig dat de dokter zegt ongeneeslijk, u gaat sterven. De Bijbel zegt, u gaat niet dood, u bent dood. En indien iemand dorst heeft, die komen en die nemen het water des levens om niet. Levend water. Al het leven vloeit nu bij Christus vandaan binnen. En het ontspringt tot de fontein, tot in het eeuwige leven. Wat eer ik hem door hem zo te noemen, het leven. Zo te belijden, zo in hem te geloven, met het liefdevolle verlangen. Stort uw leven uit in mijn dode hart. Het was feest geworden. Het was feest geworden in Jeruzalem. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet. Ik zie het me voor me. Een feest, een religieus feest. Wat was het goed? En al die dagen had Jezus gezwegen. En op die laatste dag was hij gaan staan. En hij had het geroepen. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Zo is ook Lazarus' opwekking een teken. Een teken. Hoe word ik levend? Door het woord. Door het woord. De Heer Jezus had een harde reden gehouden en velen waren weggegaan. En Petrus had het Petrus en de discipelen gevraagd: wilt ook gij niet weggaan? En dan antwoordt Simon zo heerlijk. En aan ons vragen of we dat mee kunnen zeggen. Heren, tot wie zullen wij heen gaan? Wat zijn we overal wel niet heen gegaan? Op zoveel plekken. Waar zijn we heen gegaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En Jezus zelf had het gezegd. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. En als later dan, in Handelingen 5 we dat zo lezen, zo heerlijk, dat de apostelen gevangen gezet waren, dat God dan een engel stuurt om de deur van de gevangenis open te zetten. En dat de engel dan tot hen zegt: gaat heen en spreek in de tempel tot het volk al de woorden des levens. De prediking van het woord en de verkondiging van het evangelie, dat is levendwekkend, dat is vernieuwend. Waarom Petrus ook het schrijft in zijn brief: gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar door het levende en eeuwig blijvend woord van God. En zo laat heel de Bijbel ons dat zien, dat het leven gewekt wordt door het woord. En in het bijzonder nog wel, ik denk dat die woorden, ik hou van de Statenvertaling, maar niet helemaal goed vertaald zijn in Johannes 5, als dat. Onderzoek de schriften. Dat is natuurlijk apart dat de Heer Jezus tegen fariseeërs gaat zeggen: onderzoek de schriften. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet kloppen. Want die zijn het die van mij getuigen. En in hetzelfde ligt het leven. Volgens mij wordt dat te staan. Dat zegt de kanttekening dan ook. En Luther vertaalt dat dan ook: je zoekt, jullie onderzoeken de schriften. En jullie menen in dat lezen, veel Bijbel lezen, het leven te hebben. Gaat er natuurlijk niet om. Veel Bijbel lees, dat ik daar het leven in vind. Maar het zijn de schriften die van mij getuigen. Die van mij getuigen. Het leven ligt in Jezus. En daarom, gemeente, een ontmoeting met de Heer Jezus. Ik heb me nog nooit zo dood gevoeld. Ik heb me nog nooit zo levend gevoeld, zo heerlijk, als Johannes daar dan zit op Patmos en een ontmoeting heeft met de levende. En ik viel als dood aan zijn voeten. Als we al onze dodigheid toch aan hem mogen uitleveren, ook vanmorgen. En het leven ontvangen uit hem. Door zijn woord. Door zijn woord. Doordat hij zijn gezegende lippen opent. Ah, om het met Petrus inderdaad uit te zeggen. Nu en dan ook tot in alle eeuwigheid. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Zo was hij op die dag daar bij Lazarus gekomen. Ik vind dat zo heerlijk. Omdat er zo de majesteit van de Heere Jezus in uitkomt. Lazarus, kom uit. Kom uit. Zo worden we geroepen uit onze doodheid. Of na ontvangen genade weer terechtgekomen in onze doodheid. Kom uit. Amen. Laten we dan heerlijk dat met elkaar ook zingend belijden. In Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Een soort belijdenis dat alleen daar het leven te vinden is. Het is Psalm 36 en daarvan het derde vers wat wij zingen. zullen eindigen met dankzegging en ook voorbeden doen. Laten we de Heere bidden. Heere, zo komen we tot u met onze doodsheid. Wat een overvloed aan leven is er in u te vinden. Wat hebt u het uit willen delen? Wat bent u... Oh, Heere Jezus. Dat het een wonder dat u naar de aarde wilde komen. Dat u hemel en aarde wilde verenigen in uzelf. En dat u gekomen bent, Heere, om aan het kruis van Golgotha te sterven. Daar ging de levende sterven. Daar ging de dode leven. Mogen we zo bij u komen, Heere Jezus. Het zijn geen kleinigheden die we nodig hebben. We zijn niet een beetje ziek. Wij zijn van het helspoor afgegaan. Wij hebben de God van het leven, de springader van het leven, verlaten. We belijden het met de profeet. Kom, Heer, ontfermt u zich over ons. Zie in ons toch ook een heerlijke gelegenheid om uw grote naam te verheerlijken. Zoudt gij uit de dood ons niet herleven doen? De dood van zonde, de schuldige dood. Ontfermt u zich, Heer, ook over deze gemeente. Met alle zorgen, met alle ziekte. Ook degene die al langer tobben, misschien wel met chronische ziekte. Waarbij het niet meer beter lijkt te worden en de vermoeidheid ook een rol begint te spelen. Heere, geef uitkomst en geef ook uitzicht op de dag dat u alle dingen nieuw zal maken. Gedenk degene die psychisch met moeite en verdriet te maken hebben. Als er geen behandelingen mogelijk zijn naar lichaam en naar geest, Heere, geef dan dat er toch een stil vertrouwen op u mag leven, dat u weet wat u doet. Hoe wonderlijk, Heere, dat u soms iemand geneest door hem ziek te maken. Uw werken zijn altijd zo anders dan de onze en uw wegen zijn altijd hoger dan onze wegen. Heer, we dragen in het bijzonder ook de Heer Holland aan u op. Nu hij zijn verkiezing mag aanvaarden. En geef dat hij ook met liefde en met verlangen mag dienen in dat heerlijke ambt. Diaken, dienaar. O Heer, om te dienen, geef dat we zo ook allemaal ergens mogen dienen in deze gemeente, van jong tot oud, in het ambt van alle gelovigen, omdat onze gemeente geen leken kennen, zoals in de Romeinse kerk. Dat zijn diegenen die op hun stoel gaan zitten in de kerk misschien en een beetje achterover en het allemaal over zich heen laten komen. Maar door uw Heilige Geest brengt u daar verandering in. Doe het ook onder ons, Heere. Opdat we een koninklijk priesterdom mogen zijn. Een priesterlijk koninkrijk. Te midden van deze wereld. Om zo ook een roeping te mogen hebben in deze wereld. Als een licht te zijn. Ontfermt u zich, Heere, over ons land en ons volk. Hier plaatselijk in Friezeveen. Maar ook in de landelijke politiek. Wat hebben we u nodig, meer dan we dat beseffen? Het is een wonder dat u ons nog zo laat deze cultuur, die zo zelfstandig is, het zoveel opzichten zonder u wil doen. Gedenk ons kabinet, koningshuis. Draag in bijzonder deze wereld ook op met Israël. Dat u het zendingswerk zegenen zal. Dat u op vele plekken uw koninkrijk zal laten komen. En inderdaad te midden van onze dood het leven komt brengen en verkondigen. Dat u dat ook doen wil op Zoveel plekken. Dat er straks een schare zal zijn die niemand meer kan tellen. Wat is dat heerlijk. Dat niemand het kan tellen. Dat laat ook iets zien van de overvloed die er bij u te vinden is. We bidden om kracht en om uitzicht bij degenen die verdrukt worden om het geloof. Geef, Heere, dat ook de kerk van Nederland zo ontzaglijk helder wordt. Een licht verspreidt. Dat we ook daadwerkelijk in die heilige verdrukkingswegen nog meer gaan schitteren dan ooit tevoren, Heer. We hebben het nodig als we zien dat we wat meer ingeslapen zijn en dat de omstandigheden zo, ja, als het ware, zo altijd mee hebben gedaan om ons, als het ware, niet tegen de haren in te strijken. Geef het, Heer, dat wij als kerk meer en meer naar uw beeld gelijk mogen worden. Gedenk, Heere, ons in al die opzichten. We verdienen dat niet. Want wij zijn bij u vandaan gegaan. Maar we hebben ook in uw woord gezien die ontfermingen van u, dat u kwam te midden van zondaren en dat u zich liet zien en dat u zich liet aanraken. Dat u zichzelf heeft uitgedeeld in de maaltijd van brood en van wijn. Gedenk ook, Heere, hier dan tenslotte de kerkenraad. Met niet alleen de nieuwe ambtsdrager, maar ook al de anderen. En ook in het bijzonder ook hem die u aan deze plek verbonden hebt in het ambt van predikant. Geef zegen, geef overvloed bij u vandaan. Bidden we in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot van Psalm 65 en daarvan het zevende. De Godsrivier doet overvloeien en op het bereide land nuttig koren welen groeien. En wat er verder volgt, Psalm 65, vers 7. Wij mogen eindigen met het gebed om zegen. Laat ons de Heer bidden om een zegen. De Heer zegene ons en Hij begoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.